Goedemorgen allemaal. Even een beetje installeren. Zo. We gaan vanmorgen inderdaad met elkaar nadenken over, je ziet het al staan, over het thema feest van aanbidding. We hebben een tijdje geleden, alweer een paar maanden geleden, een avond gehad met de mensen van het muziekteam en de leiding van dienst om met elkaar na te denken over een aantal Bijbelse principes van lofprijzing en aanbidding. Waarom doen we dat op de zondagmorgen in onze samenkomst? Waarom vinden we het belangrijk om een deel van onze samenkomst in te ruimen, echt te vullen met muziek, met zang waarin we God willen aanbidden? Maar waarom is het ook zo'n belangrijk onderdeel van ons leven als kinderen van God? Nou, het is mooi om daar met elkaar als muziekteam over na te denken. Maar we hebben gezegd dat het zou ook goed zijn om daar gemeentebreed, dus vanmorgen hier in de samenkomst, gewoon eens even over na te denken wat de Bijbel ons leert over het feest van aanbidding. En zoals je afgelopen vrijdag in de vernieuwde BDM Nieuws maar hebt kunnen lezen, willen we dat vanmorgen vooral ook gaan toespitsen op die uitspraak die Jezus heeft gedaan, dat de Vader mensen zoekt die hem aanbidden in geest en in waarheid. En wat dat dan betekent. Nou, deze uitspraak doet Jezus in een gesprek dat hij heeft bij de Jacobsbron. Een bron ergens in Samaria met uitzicht op de berg Gerazim. Daar zit hij midden op de dag terwijl de discipelen naar de stad zijn om eten te halen. En daar heeft hij een gesprek met een Samaritaanse vrouw. Heel bijzonder dat een Joodse leraar spreekt met een Samaritaanse vrouw. En het is een gesprek dat bepaald niet gaat over koetjes en kalfjes. Het is een gesprek dat eigenlijk gelijk de diepte ingaat. Jezus gaat aan deze vrouw uitleggen dat wat hij te bieden heeft, dat dat water is dat de dorst van ons hart kan lessen. En van daaruit komt het op een nogal gevoelig onderwerp voor deze vrouw. Want op een gegeven moment zegt Jezus, ik weet dat je al 5 mannen hebt gehad. En dat de man waarmee je nu samenleeft, dat het niet jouw man is. En dan lijkt het erop alsof de vrouw even probeert de aandacht van haar eigen leven weg te krijgen en begint ze opeens over een onderwerp te spreken dat nogal een behoorlijk discussiepunt was tussen Joden en Samaritanen van die dagen. Want net dat Jezus haar zegt van ik weet dat je al 5 mannen hebt gehad en die man met wie je nu leeft, dat het jouw man niet is, beseft deze vrouw, zo, dit is niet zomaar een man met wie ik aan het praten ben, dit moet wel een profeet zijn. En gelijk denkt ze, ook dus even om de aandacht af te leiden, nou laat ik dan eens even aan deze profeet vragen hoe het nou zit met de plaats van aanbidding. En dan gaan we daarover lezen, Johannes 4, vanaf vers 20. Ze zegt, Heer, onze voorouders vereren God op deze berg. En dan wijst ze naar de berg Gerazim, waar je dus vanaf de Jacobsbron naar kunt kijken. En bij u, bij de Joden, zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Nou, dat was inderdaad al jarenlang, al eeuwenlang een discussiepunt. De Joden zeiden, nee, je moet God aanbidden in Jeruzalem. En de Samaritanen zeiden, nee, dat moet je doen op de berg Gerazim. Nou, het mooie is, en dat geldt wel vaker voor theologische discussies, dat beide partijen wel hun Bijbelteksten klaar hebben om hun gelijk te halen. Dat is ook in onze dagen, als we discussies hebben over allerlei, soms ook hele ingewikkelde theologische, ethische onderwerpen, zoals de afgelopen weken over zo'n verklaring, ik hoef verder niet uit te leggen waar ik het nu over heb, dan hebben we allemaal wel onze Bijbelteksten bij de hand om ons gelijk te halen. De Samaritanen zeiden, je moet God aanbidden op de berg Gerazim. Want, en dan halen ze Mozes erbij, wat heeft Mozes gezegd vlak voordat het volk Israël het beloofde land mocht gaan innemen? Toen had Mozes een hele lange toespraak en toen zei hij, wanneer u straks in het beloofde land bent, dan moet u op de Gerizim de zegen uitspreken. Dus zeiden de Samaritanen, de Gerizim, dat is de berg waar God aanbeden moet worden. Nee, zeiden de Joden, dat zien jullie helemaal verkeerd. Dat is achterhaald, want later toen de tempel werd gebouwd en bij de inwijding van de tempel van Salomo, toen heeft God gesproken en wat zei God toen? In 2 Kronieken 6 vers 6, maar nu heb ik, God zelf, Jeruzalem uitgekozen als woning voor mijn naam. Dus Jeruzalem is de plek van aanbidding. Nou, wat dan heel opvallend is, Jezus gaat helemaal niet in op deze discussie. Want dan gaat hij namelijk uitleggen dat het er niet zozeer om gaat waar je God aanbidt. Maar dat uiteindelijk het enige wat telt is hoe je God aanbidt. Lees maar mee hoe Jezus reageert op deze vrouw. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Daar bedoelt hij niet mee dat je hem niet meer op de Gerizim en niet meer in Jeruzalem kunt aanbidden. Daar bedoelt hij mee te zeggen, er komt een tijd en die is gekomen dat het niet meer uitmaakt op de Gerizim of in Jeruzalem of op een zondagmorgen in Apeldoorn. Er komt een tijd dat het niet meer uitmaakt. En dan gaat hij verder in vers 22. Jullie weten niet wat je vereert, jullie Samaritanen. Wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Dat zal deze Samaritaanse vrouw niet zo leuk hebben gevonden. Maar het is wel een feit, de Joden stonden dichter bij God dan de Samaritanen. Die wisten ook veel meer over God dan de Samaritanen. Maar ook dat zou verleden tijd worden, want Jezus gaat verder. Maar er komt een tijd dat ook dat verschil tussen Joden en Samaritanen, het verschil tussen Joden en heidenen komt te vervallen. Er komt een tijd, en die is nu gekomen, dat, en nou komt de kern waar ik vanmorgen met jullie over wil spreken, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Nou, als ik dit zo lees, dan zou ik bijna een advertentie willen plaatsen. Gezocht aanbidders, MV, man, vrouw. God zoekt mensen, God zoekt mannen en vrouwen die hem aanbidden, die hem echte aanbidding geven in geest en in waarheid. Ik ga er straks op terugkomen wat Jezus nou heel concreet met deze uitspraak bedoelt. Het is goed om te weten dat als Jezus onderwijs geeft aan de Joden, of in dit geval aan een Samaritaanse vrouw, dat het onderwijs van Jezus altijd gebaseerd is op wat we in het Oude Testament al leren. Dus als Jezus hier iets zegt over aanbidding, dan gaat hij ervan uit dat deze vrouw en dat de Joden, dat die allemaal weten wat het Oude Testament ons leert over lofprijzing en aanbidding. Nou, zullen we om deze woorden van Jezus wat beter te gaan begrijpen, zullen we eens even de tijd nemen om in een soort vogelvlucht door het Oude Testament te gaan, om te ontdekken wat leert het Oude Testament ons over aanbidding. Waar komt het feest van de aanbidding, waar we deze morgen over spreken, waar komt dat vandaan? Waar komt de lofprijzing, waar komt de aanbidding vandaan? Nou, om antwoord te kunnen geven op deze vraag, wil ik jullie graag meenemen naar een bijzonder moment in de geschiedenis van Israël. Een moment net na de ballingschap. Zoals je weet was het Joodse volk weggevoerd in ballingschap naar Babel. Ze zijn daar 70 jaar geweest. En na die 70 jaar keert een deel van het volk, het tweestammenrijk, keert terug naar Juda, het zuidelijk deel van Israël. Maar wat ze daar aantreffen, dat is dramatisch. De stad Jeruzalem, de stad van God, die mooie stad, die lag helemaal in puin. De tempel was verwoest, de muren waren omvergehaald. Het was eigenlijk een drama. Maar dan is daar een leider van het volk, Nehemia, die werpt zich op. Hij wordt door God zelfs aangewezen om de muur te herbouwen. En op een dag is het zover, de muur is weer klaar. En dan wordt er een feest gevierd. En we lezen erover dat het een feest is waarbij lofzangen en liederen worden gezongen onder begeleiding van harpen en cymbalen. En dan staat er ook heel veel zeggen bij dat er bij dat feest zoveel geluid wordt geproduceerd dat de hele omgeving het hoort. Nou, niet om een steek onder water te geven, gewoon boven water. Als het gaat om feest van aanbidding, dan kijkt de Bijbel niet op een decibel meer of minder. Als we God loven en prijzen, dan mag dat vanuit het diepst van ons hart, dan mag dat uitbundig zijn. Alleen die aanwezige Joden daar in Jeruzalem, ze keken elkaar aan en ze zeiden, wat is dit, wat doen we nou? Feest van aanbidding, ja dat waren ze wel gewend in Babel. Er werden ook feesten van aanbidding gevierd, maar dan voor zo'n gouden beeld en voor koning Nebukadnezar, dat was een heel ander feest van aanbidding. En ze zeiden van, klopt het wel wat we hier nu doen? Dat we voor God zo uitbundig feest vieren, kan dat wel? En deze vragen bereikten Nehemia. En Nehemia gaat antwoord geven. En dan lezen we in Nehemia 12, vers 46. We zijn bezig met het antwoord te ontdekken op de vraag, waar komt de lofprijzing en aanbidding vandaan? Dan lezen we in Nehemia 12, vers 46 het volgende. Want in de dagen van David en Asaf, in de tijd van weleer, ligt de oorsprong van de zangers van het loflied en de lofzangen aan God. Hé, dat is heel opvallend. Dus wat Nehemia hier zegt, mensen, wat we nu doen, dat is helemaal niet nieuw. Dat zijn we misschien in die 70 jaar ballingschap een beetje kwijtgeraakt. Maar wat we nu doen, die lofzangen en die liederen en dat feest, en dat komt uit de tijd van David en Asaf. Oké. Nou, als Nehemia dat hier zo concreet noemt, dan zal dat ook wel heel concreet in de Bijbel worden omschreven. En inderdaad, we bladeren wat terug in de Bijbel en we komen uit bij de tijd van David en Asaf. David, hij was een koning, zo kennen we hem vooral, maar hij was ook een singer-songwriter. Hij schreef zich de mooiste liederen die we kennen als de psalmen van David. En Asaf was in die tijd, zeg maar, de grote worship leader van Israël. We lezen in 1 Kronieken 16, vers 7 over de tijd van David en Asaf. Toen, op die dag, droeg David voor de eerste maal Asaf en zijn broeders op de Heere te loven. Met deze woorden: loof de Heere, roep zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend. Ik vind het heel opvallend wat hier staat. Zo nadrukkelijk: toen, op die dag. Dus niet een dag ervoor en niet een dag erna. Nee, uitgerekend op deze dag draagt David voor de eerste maal op Asaf en zijn broeders om de Heer te gaan loven en te prijzen. Betekent dit dat er voor 1 Kronieken 16 nooit momenten zijn geweest van lofprijzing in de Bijbel? Ja, natuurlijk. Zeker. Maar als het gaat om een structurele, om een georganiseerde vorm van lofprijzing en aanbidding, dat begint hier bij David en Asaf, heel specifiek, toen op die dag. Wat was er nou zo bijzonder aan deze dag? Nou, dan moet je even gaan lezen wat ervoor staat. Dat is even huiswerk, zoek dat thuis maar verder even uit. Maar wat hiervoor staat, dat is dat moment dat David, de ark van God, die was ergens geparkeerd nadat hij bij de Filistijnen was geweest, dat David de ark van God naar Jeruzalem brengt. En dan lezen we dat David voor de ark, hij had een plaats klaargemaakt daar in Jeruzalem. Een plaats waar de ark dan geplaatst zou worden, waar God aanbeden zou worden als voorloper op de tempel die gebouwd zou gaan worden. En het mooie is, op de dag dat de ark op de plaats van bestemming komt in Jeruzalem, dat is de dag waarop David en Asaf zeggen: en nu mag de lofprijzing beginnen. Hier zit een diepe geestelijke les in. Ik ga even misschien een iets te snel sprongetje maken, maar ik hoop dat je mee verpakt. De ark is in het Oude Testament een beeld, een geweldig mooi beeld van de Heer Jezus. Hou die even vast. Op de dag dat de ark op de plaats van bestemming komt in Jeruzalem, kan de lofprijzing en aanbidding beginnen. Op de dag dat Jezus Christus zijn plaats van bestemming mag innemen in het leven van mensen, dat hij koning en heer mag worden van het leven van mensen, dat is de dag waarop in het leven van mensen de lofprijzing en de aanbidding kan gaan beginnen. Het principe wat we hier leren is deze: de lofprijzing kan pas echt beginnen wanneer de Heer Jezus zijn plaats als heer en koning van ons leven heeft mogen innemen. En al die andere mensen, laat ze vooral heerlijk meezingen. Maar lofprijzing, het is niet een soort van exclusief voorrecht van evangelisch charismatische gelovigen, helemaal niet. Die doen soms een beetje alsof zij het hebben uitgevonden. Nee, de lofprijzing en bidding is al 3000 jaar oud van David en Asaf en is bedoeld voor mensen in wiens leven Jezus Heer en Koning mag zijn. Ik wil graag even doorlezen in 1 Kronieken, want David blijkt niet alleen een uitstekende singer-songwriter te zijn. Het is ook een hele goede organisator. Zoals je weet heeft hij niet zelf de tempel mogen bouwen, maar hij heeft wel alle voorbereidingen voor de tempelbouw gedaan. Salomo, zijn zoon, heeft het uiteindelijk mogen afmaken. En David heeft de tempelbouw zeer gedetailleerd voorbereid. Hij heeft alles klaargelegd, alle bouwmaterialen. Maar ook, lezen we in 1 Kronieken 23, voordat de eerste steen van de tempel gelegd moest worden, had David al 38.000 levieten aangesteld om dienst te doen in de tempel. 38.000 levieten, dat zijn er nogal wat. En al die levieten hadden een eigen taak. En dan lezen we op een gegeven moment in 1 Kronieken 23 vers 5... dat 4.000 van die 38.000 levieten van hen kregen tot taak de lofzang voor de Heer te begeleiden op, zoals David zei, de instrumenten die ik voor dat doel heb laten maken. Als ik dit lees, dan denk ik van wauw, dat is visie. De tempel moet nog worden gebouwd, maar David heeft de muzikant al aangesteld. Sterker nog, hij heeft ergens in een van de magazijnen van zijn mooie paleis, heeft hij al 4000 instrumenten klaar liggen, zodat zodra de tempel klaar is, dat het feest van de aanbidding kan beginnen. Ik denk dat in heel veel kerken de aanschaf van muziekinstrumenten de sluippost van de begroting is. Maar bij David die zei, eerst de instrumenten en dan het gebouw. Eerst de muzikanten en dan komt de rest wel. De muzikanten waren bij David lijkt wel belangrijker dan de sprekers. Dat vind ik dan weer wat minder. Oké. Maar het gaat nog verder. Want David stelt niet alleen 4000 muzikanten aan. Twee hoofdstukken verderop lezen we in 1 Kronieken 25 vers 7. Ook nog eens een keer over de zangers. Met hun andere verwanten die in de zangkunst voor de Heer waren opgeleid, bestond de groep volleerde zangers uit 288 man. Nou, dit is even het plaatje van de tempel. Ik weet niet wat voor beeld je hebt van de tempel, van de tempeldienst van toen. Misschien denk je dat dat heel saai was en heel statig was. En vooral al die beesten die er geslacht werden en zo. Nee, de tempel, er was een orkest van 4000 muzikanten en 288 zangers. En in toerbeurt draaiden ze ermee. En we lezen in deze hoofdstuk ook hoe daar iedere morgen en iedere avond in de tempel een feest van aanbidding wordt gevierd. Een soort Hillsong plus of zo. Dat lijkt me helemaal geweldig om dat mee te hebben kunnen maken. Nou, deze teksten, die laten denk ik wel zien hoe groot het belang is dat God hecht aan aanbidding. Niet alleen toen in de tempel, maar ook nu hier in de samenkomst, ook nu in ons leven. En we hebben de laatste twee zondagen van 2018 even een doorkijkje gehad naar de toekomst, naar de hemel, hoe het zal worden. En we hebben ontdekt dat juist ook in de hemel, nou geloof maar dat daar het feest van aanbidding echt helemaal los gaat barsten. God verlangt naar aanbidding. Aanbidding, als we dat doen, ook hier met elkaar in de samenkomst, aanbidding raakt het hart van God, weet je dat? Het valt me wel eens op dat als we dan na afloop van de dienst koffie drinken, dan wordt vaak ook even de dienst geëvalueerd. Hoe vond je de preek, hoe vond je de aanbidding? En dan hoor ik ook wel eens voorbij komen van ja, de aanbidding heeft mij vanmorgen niet zo geraakt. Het waren niet helemaal mijn liedjes. Het was niet mijn stijl, het was te hard of te zacht of boeien allemaal. Aanbidding is niet bedoeld om ons een fijn gevoel te geven. Aanbidding is bedoeld om God te aanbidden. En weet dat als wij hier bij elkaar zijn en we zingen onze liederen, of nou psalmen op hele noten zijn, of opwekkingsliederen in een uptempo, als het uit ons hart komt, dan is het voor God een heerlijk reukwerk en geniet God daarvan. Dat betekent niet dat wij er niet van mogen genieten, maar als we het hebben over feest van aanbidding, dan is het in de eerste plaats zijn feest van aanbidding. Je merkt wel, ik heb het voortdurend over twee verschillende woorden. Je ziet ze al, lofprijzing en aanbidding. Zijn dat nou twee woorden voor eigenlijk hetzelfde, of zijn het twee woorden die misschien toch ook wel twee verschillende dingen bedoelen? Nou, om even iets van het verschil te laten proeven tussen lofprijzing en aanbidding, wil ik je graag even meenemen naar Psalm 95. Psalm 95 begint met een hele mooie uitnodiging. Het is een aanmoediging, lees maar mee. Kom, laten wij jubelen voor de Heer, juichen voor de Heer. Kom, laten wij jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. Nou, wat we hier lezen is wat mij betreft een hele mooie definitie van lofprijzing. Het is een en al uitbundigheid, het is enthousiasme, het is jubelen, juichen, toejuichen, gezang, loflied. Alles springt en swingt bij elkaar. Maar als we dan doorlezen in Psalm 95, dan komen we in vers 6 opnieuw een uitnodiging tegen, maar die gaat dieper. En die gaat verder. Die krijgt een hele andere sfeer, meer rust, meer verstilling, meer verdieping. Lees maar mee. Ga binnen. Laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. Proef je het verschil? Het uitbundige, het grootse, de decibellen. En dan dat hele kleine verstilde. Wat is aanbidding? Dat betekent buigen. Dat betekent knielen. En dat heeft alles te maken met binnengaan. Dat is de uitnodiging die we hier krijgen. Ga binnen. En waar mogen we dan naar binnen gaan? We mogen Gods heiligdom binnengaan. Het huis van de Heer, waar diezelfde David altijd zo enthousiast over is. Hij schrijft in Psalm 27, ik wil maar één ding, elke dag van mijn leven, te verblijven in het huis van de Heer. En wat wil hij daar doen in het huis van de Heer? Dan noemt hij twee dingen. Ik wil er in de eerste plaats de liefde van de Heer aanschouwen. En in de tweede plaats wil ik in het huis van de Heer zijn om God te ontmoeten. Ik denk dat we nu een beetje het hart van de aanbidding te pakken hebben. Waar gaat het bij de aanbidding om? Dat je naar binnen gaat, dat je dicht bij God komt en dat je zijn liefde gaat aanschouwen. Aanschouwen is een hele aandachtige, innerlijke manier van kijken en dat je hem gaat ontmoeten. Ik vond het heel mooi wat Jaco net zei. Inderdaad, bij de aanbidding gaat het niet zozeer om de liedjes. Het gaat niet zozeer om de licht. Het gaat om het licht. Het gaat niet zozeer om de show. Het gaat niet om de presentatie. Het gaat niet om de flitsende arrangementen. Ik vond trouwens dat jullie wel een paar hele leuke arrangementen net hadden. Heel mooi. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Daar mogen we van genieten. Maar het gaat het ten diepste bij de aanbidding om. Dat we het heiligdom van God binnengaan om zijn liefde te zien. En om hem te ontmoeten. Dus aanbidding is heel belangrijk. Aanbidding vindt plaats in het heiligdom. Heb je al in de gaten dat ik eigenlijk aan het uitleggen ben wat Jezus bedoelt met echte aanbidding? Echte aanbidding gaat veel verder dan liedjes zingen. Echte aanbidding, dat betekent dat je ingaat op deze uitnodiging en dat je het heiligdom binnengaat. En dan ben je dicht bij God, dan ga je zijn geweldige liefde ontdekken, dan ga je hem ontmoeten. En alles in je, dat is niet een trucje, dat is niet een programmaatje, dat is gewoon, dat gebeurt en alles in je raakt in aanbidding. Weet je wat ik zo mooi vind? Even terug naar dat gesprek dat Jezus heeft met die vrouw. Ik zei net, hè, Jezus die vertelt er over dat water, wat hij kan geven voor de dorst van haar hart. En dan gaat hij het hebben over die vijf mannen en die zesde man. Deze vrouw, volgens mij was dit een vrouw die zo hunkerde naar echte liefde, naar aanvaarding, naar vulling van de leegte van haar hart. Maar wat ze ook deed en hoeveel mannen ze ook uitprobeerde in hun leven, het lukte haar niet om de leegte van haar hart te vullen. En dan gaat Jezus praten over dat water en zo, maar ze pakt hem nog niet. En dan wat ik net zei, dan probeert die vrouw even de aandacht af te leiden. Ze maakt een switch in het gesprek, maar Jezus gaat daarin mee. En ik heb me afgevraagd waarom. Jezus laat zich niet zo makkelijk manipuleren hoor, in een gesprek, dat doet hij helemaal niet. Dus Jezus stond er toe dat die vrouw opeens even dat andere paadje inging en over aanbidding ging praten. Maar in de voorbereiding dacht ik van, maar ik ga hem denk ik wel een beetje pakken waarom Jezus daarin meeging. Want wat Jezus deze vrouw wil leren, joh, de dorst van je hart, dat je probeert te vullen in zes mannen. Hoeveel mannen je in je leven ook krijgt, ze zullen nooit de dorst van je hart kunnen vullen. Uiteindelijk kan die alleen maar gevuld worden als je gaat ontdekken wat het hart van aanbidding is. Namelijk dat je naar binnen gaat, het heiligdom binnen gaat, Gods liefde gaat aanschouwen, hem gaat ontmoeten. Dat vult je hart en niets anders. Ik vind dat zo mooi. Een van de opwekkingsliedjes. Er wordt wel eens gezegd dat ze wat oppervlakkig zijn, maar net hoe je er naar kijkt, denk ik. Deze bijvoorbeeld. Ik zing hem vaak in mijn hart. Er is niemand, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer. Dat is aanbidding. Zo dicht bij God zijn dat je mag ervaren en hij vult nu de leegte van mijn hart. Ja, maar misschien denk je nu van, dat is dan wel leuk dat je dus de uitnodiging krijgt om het heiligdom binnen te gaan. Maar David kon naar de tabernakel en later naar de tempel. Maar waar moeten wij dan naartoe? Wij hebben toch geen tempel om naartoe te gaan? En is dit dan het heiligdom? Nou, het echte heiligdom ziet er heel anders uit dan de grote zaal hier van de Heemraad, hoor. Geloof me maar. Weet je, dat wij ook de uitnodiging krijgen om het heiligdom van God binnen te gaan. Maar dan dat hemelse heiligdom, dat geestelijke heiligdom. Lees maar mee. Hebreeën 10, vers 19. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus, wat hij voor ons heeft gedaan, kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Mag ik nog een ander opwekkingsliedje citeren? Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Aanbidding betekent dat we naar binnen gaan, het hemelse heiligdom binnen gaan, het voorhangsel voorbij, dan kom je in het heilige der heiligen. Weet je hoe deze plaats in Psalm 28 wordt omschreven? Als het hart van het heiligdom. Wil je het hart van de aanbidding ontdekken, lieve broers en zussen, dan zul je altijd eerst het hart van het heiligdom binnen moeten gaan. Het heilige der heiligen, daar dicht bij de troon van God. En daar mogen we knielen en God aanbidden. En ontdekken dat er niemand, niets en niemand is die ons zo vervullen kan. Wanneer Jezus spreekt met deze vrouw over aanbidding, dan gebruikt hij een voor die dagen best wel bekend Grieks woord, namelijk het woord proskuneo. En dat betekent heel eenvoudig neerbuigen, aanbidden. Pros is een voorzetsel dat in het Grieks ook heel vaak voor allerlei verschillende werkwoorden wordt gebruikt. Maar als het woordje pros wordt gebruikt, dan is er altijd sprake van een beweging naar iets of naar iemand toe. En ik denk dat dit ook een heel mooi aspect is van aanbidding. Om God te kunnen aanbidden, dat vraagt altijd eerst om een keuze om naar hem toe te gaan. Met die geweldige belofte, als wij naderen tot hem, dan nadert hij tot ons. En kuneo, als je dat even helemaal losmaakt van proskuneo, dan betekent dat kussen. Dus eigenlijk betekent aanbidden dat je naar iemand toe gaat, dat je naar Jezus toe gaat, naar de Vader toe gaat. En dat je neerknielt en dat je neerbuigt en dat je de voeten van Jezus kust. Dus aanbidding, mensen, dat is eigenlijk een heel nederig karweitje. Aanbidding heeft niets te maken met show. Aanbidding is buigen, knielen. Zoals die andere vrouw die bij Jezus op een dag kwam. Jezus was op bezoek bij een fariseeër, ze hadden een maaltijd. Op een gegeven moment komt er ook alweer een vrouw binnen met een wat bedenkelijke reputatie. Die komt bij Jezus en ze gaat naar Jezus toe en ze begint te huilen. En met haar haren droogt ze de voeten van Jezus. En dan staat er en zij kust de voeten van Jezus en ze zalft de voeten van Jezus. Weet je, dat was een moment, er was geen band. Er was geen mooi uitgelicht podium. Er was geen sfeer. Dat is helemaal niets. Maar misschien is dit wel een van de mooiste momenten van aanbidding die we in de Bijbel tegenkomen. Aan de voeten van Jezus. We gaan er straks ook zingen met elkaar. Aan uw voeten, Heer, daar is de hoogste plaats. We gaan nog even terug naar de Jacobsbron. Nog een keer dat vers, die woorden die Jezus heeft gesproken. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader aanbidt, hem wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. Er wordt hier zo nadrukkelijk gesproken over echte aanbidding. En het lijkt wel alsof Jezus hiermee wil zeggen dat er dus ook onechte aanbidding is. En ook daarover is het Oude Testament en zijn de profeten van het Oude Testament bijzonder duidelijk. Er is een verschil tussen echte aanbidding en onechte aanbidding. Lees maar eens mee wat Jesaja moet zeggen. Of eigenlijk wat de Heer door Jesaja heen zegt. Jesaja 29 vers 13. Ik lees hem even vanuit de Bijbel in gewone taal. De Heer zegt, volk van Israël, jullie zeggen dat je mij wilt vereren, maar jullie doen dat alleen met woorden en niet met je hart. Dat kan ook zomaar gebeuren op zondagmorgen. Hè? Misschien heb je net meegezongen en we gaan straks nog een paar heerlijke liederen van aanbidding zingen. Jacob heeft geweldig mooie liederen uitgezocht voor vanmorgen die we echt vanuit ons hart kunnen meezingen. Maar het kan gebeuren, hè, dat je straks, dat als ik naar je kijk, dat ik zie dat je lippen bewegen, dat je de woorden meezingt, maar dat je hart misschien wel op dat moment met hele andere dingen bezig is. Het kan zomaar gebeuren dat je handen opsteekt en zegt, oh Heer, ik heb u lief, ik heb u lief. Terwijl je in je linkeroog kijkt naar die mooie vrouw die voor je staat. Als man. Of zo. Het kan soms zo dubbel zijn, zo anders zijn dan wat de buitenkant laat zien. Maar God zegt, het gaat bij de aanbidding om dat het uit je hart komt. Er is nog een profeet, dat is al een hele zwart-witte profeet, hoor, maar die sprak ook namens de Heer. Amos 5, vers 23, daar zegt God, bespaar mij het geluid van jullie liederen, de klank van jullie harpen wil ik niet horen. En in de BGT komt het wat mij betreft nog dichterbij. God zegt, val me niet lastig met muziek en liedjes. Ik moet je voorstellen dat het muziekteam van Berea de Mate op een dag een brief krijgt van een profeet. Die zegt, ik moet jullie namens de Heer zeggen, val me niet langer lastig met jullie muziek en met jullie liedjes. Daar word je niet blij van. Wat was hier het probleem? Had God opeens even gewoon geen zin meer in de aanbidding? Nee. Even doorlezen, weet je wat het probleem hier was? Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Met andere woorden, als onze aanbidding niet gepaard gaat met het doen van gerechtigheid in ons leven, dan zegt God, laat dan je muziek en je liedjes ook maar zitten. Ik zag dat er binnenkort nogal wat vluchtelingen naar Apeldoorn gaan komen. En er gaat een oproep komen naar de gemeente toe om daar heel actief in mee te doen. Als we het hebben over feest van aanbidding, dat hoort er helemaal bij. En ik zeg niet dat we allemaal precies hetzelfde moeten doen. Vind daarin wat je hand vindt om te doen. Ik heb ooit een keer een preek gehouden over, niet hier, maar in een andere gemeente, handen in de lucht, vraagteken, dan ook handen uit de mouwen, uitroepteken. En als we wel onze handen in de lucht steken op zondagmorgen, maar niet bereid zijn om maandag en de rest van de week onze handen uit de mouwen te steken, dan lopen we het risico dat God zegt, laat die handen in de lucht dan ook maar zitten. Het hoort erbij. Nou, ik denk dat we langzamerhand een aardige definitie hebben van echte aanbidding. Het heeft te maken met dicht bij God komen, het heiligdom binnengaan. Het heeft te maken met ons hart. Aanbidding is liefdestaal voor God. En het heeft ook te maken met gerechtigheid doen. Ja, ook dat is aanbidding. Maar wat als laatste, wat bedoelt Jezus nou met die woorden aanbidden in geest en in waarheid? Nou, ik denk dat we inmiddels wel in de gaten hebben wat Jezus bedoelt met aanbidden in waarheid. Het moet kloppen met de rest van ons leven. Aanbidding is een levensstijl. Maar wat bedoelt Jezus nou met aanbidden in geest? Heel opvallend, toen we net lazen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, dan staat er aanbidden in geest en waarheid, geest met een hoofdletter. Terwijl andere vertalingen, juist vertalingen die heel vaak met hoofdletters werken, zoals de Herziene Statenvertaling, hebben het daarover de geest in een kleine letter. Dat betekent dat je dit zowel kunt vertalen als dat het hier gaat over de Heilige Geest, als over onze geest. En ja, natuurlijk, aanbidding heeft alles te maken met het werk van de Heilige Geest. Wie leidt ons naar het hart van het heiligdom? Dat is de Heilige Geest. Wie leidt ons in het hart van de aanbidding? Dat is de Heilige Geest. Kunnen we niet vanuit onszelf. Dat is Gods Geest die in ons leven ons die houding van aanbidding geeft, ja. Maar het heeft ook te maken met onze geest. Mag ik ditzelfde vers nog een keer lezen vanuit de Basisbijbel? Daar staat het ook heel mooi omschreven. Nu is de tijd begonnen dat echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. Hoe kunnen we God aanbidden met onze geest? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Als mens bestaan we uit lichaam. We hebben ook een ziel. Maar als mens hebben we ook een geest. Een geest, dat is het meest innerlijke deel van de mens. Dat is dat niveau, dat hele diepe niveau in ons waarmee we ook communiceren met God die geest is. Denk maar even aan die mooie bekende Bijbeltekst uit Romeinen 8. Hè. Zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Het is zijn geest die met en door onze geest de Vader aanbidt. Dus aanbidding, natuurlijk doe je dat ook met je lichaam. Je mag klappen, je mag je handen opheffen, daar is de Bijbel bijzonder duidelijk over. Maar waar komt die aanbidding uiteindelijk vandaan? Uit het diepste van onze persoonlijkheid, van ons zijn. De aanbidding komt vanuit onze geest. Daar waar de Heilige Geest binnen is gekomen, daar waar de Heilige Geest woont. En van daaruit ontstaat die hele diepe, pure, intieme aanbidding van God. Zoals het zo mooi staat in Efeze 5 vers 18, waar dat ook direct aan elkaar gelinkt wordt. Aanbidding heeft alles te maken met de Heilige Geest. Laat de Geest u vervullen, daar begint het mee. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Dus het begint met laat de Geest u vervullen. Weet je, je kunt hier topmuzikanten neerzetten, je kunt hier de beste worshipleaders van de hele wereld bij elkaar halen. Maar als wij niet vervuld zijn met de Heilige Geest, zullen we misschien een leuk feestje kunnen bouwen en zal het een lekker sfeertje worden, maar zal het geen aanbidding worden. Dat begint altijd met laat de Geest u vervullen, want God wil aanbidding in geest en in waarheid. Laat de Geest u vervullen en zing dan met elkaar psalmen, hymnen, liederen die de Geest u ingeeft. En dan gaat het nog verder. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Waar gaat het om? Ik lees hem nog één keer. Nu is de tijd begonnen. Dat zei Jezus 2000 jaar geleden al. En ik zeg het nu ook omdat we verder gaan met de aanbidding. Nu is de tijd begonnen dat echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. Mag ik je vragen om te gaan staan? En zou je je ogen willen sluiten om gewoon voor jezelf even heel bewust die stap te zetten? Het begint met een beweging naar iemand toe. Beweeg je in je hart, in je geest. Beweeg je naar God toe. Zeg in je geest, Heer, ik kom tot u. Ik wil tot u naderen. Ik wil je uitnodigen om in de geest het heiligdom binnen te gaan. Het hart van het heiligdom binnen te gaan. Om daar te aanschouwen de liefde van onze Vader. Om daar te ontmoeten de Vader en de Zoon. En ik wil je vragen om je heel bewust nu te stellen onder de leiding van de Heilige Geest. Laat de Geest jou vervullen. En jou leiden in aanbidding voor onze God. Als we met elkaar zingen. Als wij aanbidden. Bouw uw troon. Bouw uw troon in ons midden. Bouw uw troon in ons hart. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Hier in Apeldoorn. Als wij aanbidden, bouw uw troon. In mijn huis, in mijn gezin. In elk onderdeel van mijn leven. Kom, Heer Jezus. En neem uw plaats.